Maar de duivel is degene die in ieder geval ons geïntroduceerd wordt in Genesis 1. Begrijp je me goed? Er zijn schriftgedeelten die over hem spreken, zelfs nog van voor die tijd. Maar in Genesis 1 en 2 en 3 en wat het maar was, hè, waar hij ons geïntroduceerd wordt zodra de mens op deze aarde gezet wordt. En dan verschijnt de duivel en er stelt de bekende vraag die in onze tijd nog steeds gesteld wordt, maar in onze tijd wordt die hoofdzakelijk gesteld door diegenen die zich christenen noemen. Namelijk de vraag, is het wel zo dat God gezegd heeft? En als het antwoord niet kan luiden dat God niks gezegd heeft, en het antwoord luidt dus ja, God heeft dat gezegd, dan heeft hij plan B. Dat komt altijd meteen trouwens, hè? Plan B. God heeft dat wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. En dat hoor je sowieso niet van atheïsten, want die geloven niet dat God iets gezegd heeft, überhaupt. Die geloven zelfs officieel dat er geen God is. Dus ook kan men niet geloven dat hij iets gezegd heeft, maar het zijn juist christenen in het algemeen, of althans degenen die zich zo noemen, die geloven dat God wat gezegd heeft. En daarna vertellen ze ons, dat wil zeggen, of daarna wordt hun verteld, maar uit eigen kring, dat God dat wel gezegd heeft, maar hij heeft in ieder geval zo niet bedoeld. Waarmee in elk geval ook bereikt is geworden dat men de Bijbel ook niet al te nauwkeurig hoeft te lezen, laat staan te bestuderen, want God heeft toch niet nauwkeurig gezegd wat hij bedoeld heeft. We moeten er alsnog zelf wat van zien te maken, en dat is het dan ongeveer. En dat men daarbij dan toch nog vasthoudt aan die Bijbel, ja, dat is het verraderlijke daarvan. Ik zeg altijd, of je moet je mond houden of je moet die Bijbel wegdoen. En dan kun je je eigen verhalen vertellen. Maar niet met een Bijbel in de hand je eigen verhalen vertellen. En dan proberen ons wijs te maken dat God wel gesproken heeft. Maar dat die woorden die in onze Bijbel staan, dat die onbetrouwbaar zijn. Of althans, dat God ze niet nauwkeurig genoeg geformuleerd kan krijgen. Omdat hij nou eenmaal ook geen Gronings spreekt, nietwaar? Want Friese wordt zo vervelend voor Andries, dus. Maar het idee is gewoon, God spreekt onze taal niet. God kan zich nu goed uitdrukken in menselijke taal. Daarom doen wij dat, want wij hebben daarvoor doorgeleerd. Of dat nou was in Amsterdam of in Kampen of in, waar het maar was, Apeldoorn of weet je veel wat. Dat doet er weinig toe verder, hè. Het verhaal blijft altijd hetzelfde. Dat wil zeggen, dit soort argumentatie. God heeft het wel gezegd, maar heeft het niet bedoeld. Ik heb niet al te veel gelegenheid gehad, gelukkig in mijn leven, om zwaar orthodoxe predikanten te horen spreken, maar het is me wel eens overkomen. En wat me ervan bijgebleven is, is dat ze inderdaad lazen uit de Bijbel en het commentaar was altijd, dit betekent niet dat. Puntje, puntje, puntje. Maar dit betekent niet dat. Die toon, die kan ik er niet bij zingen. Dat is slecht voor mijn gehoor. Dus, ja. Maar goed, dat is dan altijd het commentaar. Maar wij zouden, simpele mensen als wij zijn, dit soort retoriek meteen herkennen op de eerste bladzijde van onze Bijbels. Aha, dat is de tuinslang. De slang in de hof dus weer. En daar gaat het maar om, hè. Hij gebruikt het woord van God, maar hij maakt er iets anders van. En in heel subtiele gevallen, hij sluit zich eerst aan om daarna aan het hele zaakje een draai te geven. If you can't beat them, join them, heet dat in het Groningen. En het, wat was dit ook weer? Weet je veel. Maar zoiets. En dat is wat hij in de praktijk doet. Daarna zegt u, ik kan me niet voorstellen hoe dat dan werkt. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ik heb dat ook wel meegemaakt in de loop der jaren. Maar ik durf het haast niet te zeggen en ik weet ook niet hoe ik het zeggen moet. Hè? Maar laat ik het zo zeggen. Ik ben ervan overtuigd, en niet alleen op leerstellige Bijbelse gronden, maar ook gewoon uit het praktische, uit de praktijk zal ik maar zeggen, dat er heel wat mensen zijn die bij gelegenheid roepen, al zo spreekt de Heer, en in de naam van de Heer delen zij ons dan iets mede. En als het mee zit, dan vertellen ze nog iets wat Bijbels is ook. En dan denken wij, nou, het is een Bijbelse boodschap, er is niets op aan te merken. Zo wat. Mijn reactie is altijd geweest, nou ja, als iemand meent dat hij een profeet is en dat de Heer rechtstreeks in of door hem spreekt, want daar heb ik het nou over, dan heb ik maar twee opties, hè. Of het is een overeenstemming met wat de Bijbel leert, maar dan had ik die profetie niet nodig. Of het is in strijd met wat de Bijbel leert, dan heb ik die profeet ook niet nodig, natuurlijk. Ik bedoel, in beide gevallen zijn dit soort zaken volstrekt overbodig. Daar komt het kortheidshalve op neer. En dat kan ik rustig zo zeggen, omdat wij in onze dagen een complete Bijbel hebben. Dat wil zeggen, er valt van Gods wegen niks meer te openbaren wat niet in de Bijbel staat. Nou ja, goed, concreet dan, in mijn Bijbel staat, ieder die er wat aan toevoegt, hè, zij vervloekt. Dus dat houdt gauw op. En als dingen zijn die in de Bijbel staan, dan is het nergens voor nodig dat iemand zegt, de Heer heeft mij geopenbaard dat, of al zo spreekt de Heer, of iets dergelijks. Dat is nergens voor nodig. Dan zeg je gewoon, er staat in de schrift, en bij voorkeur, daar en daar staat het. En dat kun je zo lezen, en dat is het dan. Ook al zou de Heer het geopenbaard hebben rechtstreeks, dan nog. Hè? Ik neem altijd als voorbeeld de apostel Paulus, die ons van alles leert aan nieuwtestamentische en dus in het bijzonder zelfs aan gemeentelijke waarheid. Maar ik heb nog nooit gevonden, maar dan ook nog nooit, ben ik ook maar één uitlating van de apostel Paulus tegengekomen die niet rechtstreeks ontleend was aan het Oude Testament. Nee, niet in de vroege brieven, niet in de late brieven, welke dat ook zijn mogen. Je vindt het niet. We zijn waarachtig niet. Dus, met andere woorden, de geest heeft de apostel Paulus ongetwijfeld geleid in de waarheid, dat wil zeggen in de schriften, en Paulus heeft leren verstaan wat die schriften betekenden, en hij zegt nu gewoon, hij schrijft aan ons, hij zegt, nou kijk, het is gelijk geschreven is, enzovoorts. En dan legt hij dat uit bij gelegenheid, maar hij zegt niet, de Heer heeft mij geopenbaard dat. En hij zegt wel eens een keer, de Heer heeft mij geopenbaard, maar niet gevolgd door dat dubbele punt, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij zegt wel, ik heb mijn wijsheid niet van anderen, maar ik heb het van de Heer ontvangen, enzovoort. Dat is waar, maar hij zegt er niet bij over welke dingen hij het dan heeft. Met andere woorden, zijn leringen ontvangen wij niet op zijn gezag, maar ontvangen wij gewoon op grond van het woord Gods. Dat wil zeggen, zelfs op grond van wat in het Oude Testament al vastgelegd was. Hoe verborgen dan wellicht ook, maar het was daar vastgelegd en daar gaat het maar over. Zie? En nadat onze Bijbel voltooid is, hebben wij geen profeten meer. Het is trouwens al uitzonderlijk, dat zal ik u nou eens zeggen. De uitzondering is dat er profeten waren in de dagen van na de opstanding van Christus. Dat was de uitzondering omdat de regel juist was dat de Heer, dat wil zeggen dat God zich verbergt. Sinds de kruisiging van de Heer Jezus, u weet wel, toen het licht uitging, ik bedoel het nu heel letterlijk, toen duister werd, zal ik maar zeggen, was dat blijkbaar de aankondiging van de duisternis waarin de wereld tot in onze dagen nog steeds verkeert. En dat is de regel, dat God zich verbergt namelijk, zeg maar weer, Romeinen, dat is de eerste brief, in het Nieuwe Testament 1, in het eerste hoofdstuk namelijk wordt dat meteen naar voren gebracht. Eerst de introductie van het onderwerp, namelijk het evangelie van God. En daarna komt het verhaal. En dan wordt gezegd, God heeft de wereld losgelaten. En in die duisternis komt dat woord, die nieuwtestamentische geschriften, tot ons. En zo verder. En wat de duivel probeert, is dat of weg te stoppen of af te leiden. En een van de methoden die hij gebruikt is dat hij zich voor christen uitgeeft, uiteraard, hè? En met de Bijbel schermt, via wie dan ook, om daarna het zaakje op een zijspoor te trekken of zelfs te doen derailleren. Ik praat er liever niet over, maar ik heb er meerdere zo gekend, die ik gekend heb zelfs als evangelisch predikant, zeker ook als vol evangelisch predikant, om er nog eens wat anders te zeggen. En die in de loop der jaren compleet hun Bijbel kwijtraakten. Maar dan ook helemaal volledig. Meerdere, zo bij namen van mensen die ik dan goed gekend heb zelfs. Met andere woorden, dat is wat hij doet. Als hij mensen niet kan tegenhouden van de waarheid, oké, dan schopt hij ze er wel in, om ze daarna nog een schop te geven, zodat ze uit de bocht vliegen, en dat was het dan. Dat zijn zo de methoden. En een van de methoden die de duivel gebruikt, is om zich meester te maken van wat er gebeurt. Door daar eerst mee in te stemmen uiteraard, en daarna proberen er grip op te krijgen. En dat gebeurt langs allerlei wegen, en als u mij vraagt, dit is er één van. Maar niettemin is het demonie. En hebben wij van doen met de trucs die de duivel gebruikt, die immers listig is, hè? Dat weet u. Het gaat over listige omleidingen des duivels. Het gaat over een slang die listiger was dan al het gedierte des velds, in de beelden althans, of beeldspraak althans, van Genesis enzovoorts. En de erger zegt de apostel, want zijn wegen zijn ons niet onbekend. Hij legt ze maar niet uit, maar hij zegt, ze zijn mij niet onbekend. Ik weet hoe u werkt, want dat heb ik genoeg ervaren. En daar gaat het hier ongetwijfeld over. Historisch, puur historisch. Ik ben altijd geneigd om daar meteen overheen te lezen en profetische toepassing van de geschiedenis te zien. Want dat is ongetwijfeld de reden waarom het primair in onze Bijbels vermeld wordt. Maar neemt het historische aspect niet weg, uiteraard. Het is nergens voor nodig dat een demon, een geest, of het is ook nergens voor nodig dat God zelf in het openbaar deze dingen roept. Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten die ons de weg der zaligheid verkondigen. Als ze een Bijbelse prediking hebben, dan zijn ze dienstknechten Gods des Allerhoogsten en verkondigen zij de weg der zaligheid en het is het dan. En daarmee komen we zelf terecht trouwens in het volgende hoofdstuk. Namelijk, daar komen wij terecht in Berea. In vers 10 van hoofdstuk 17 en 11. En er staat in vers 11 van Handelingen 17. En deze, de Bereërs heet dat, deze waren edeler, wat het ook wezen mogen. Dat is een term van voor de Franse revolutie, zoals u weet, dus nou ja, laten we zitten. Deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, die het woord ontvingen met alle toegenegenheid. Ze neigden er naartoe dus, onderzoekende dagelijks de schriften. Dat zijn de oud-testamentische geschriften, uiteraard, die zij onderzochten, want daar was zo het een en ander in verborgen, weet u wel. Zij onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. En het resultaat, velen dan uit hen geloofden. En zo verder. Dat is nog tot in onze dagen de normale situatie. Wat er ook voor prediking is die wij aanhoren, wij zijn gehouden om die te toetsen, heet dat met een plechtige term in dit jargon, hè. Maar om die te toetsen aan de schriften. Maar goed, dat is het ook. Ja, wij zouden dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Dat is de normale gang van zaken. Impliceren trouwens dat God inderdaad leraren gegeven heeft aan de gemeente. Maar die leraren zouden de gemeente dus wijzen op de schriften en hen daarin wegwijs maken. Zodat ze zelf kunnen controleren of deze dingen al zo zijn. Daar gaat het om. Dat is een norm dus, hè. En daarmee dus de normale gang van zaken. Het gebeurt weinig, denk ik wel eens, maar niettemin is het de norm. Daar gaat het maar om. Maar het is wat Paulus ook deed, hè? Dat vinden we al deze hoofdstukken door. Zij prediken de Christus der schriften. Die Christus die in het Oude Testament was aangekocht en het aangekondigd. En het algemeen de prediking is dat God de Oud-Testamentische beloften alle vervuld heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en zo verder. Nou goed, terug dan naar Handelingen 16 maar weer. Waar sprake is van het uitdrijven van de geest uit deze, van die geest, die demon, die pythonische geest uit deze vrouw. Ik heb al de vorige keer erop gewezen dat deze geschiedenis natuurlijk, net als al die andere, een profetische betekenis heeft met betrekking tot het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. En dat kennelijk Filippi, deze plaats, de uitdrukking is van de wereld als zodanig, de heidenwereld wel te verstaan. Filippi, genoemd naar de vader van Alexander de Grote enzovoort. Maar goed, dat begrijpt u, de wereldrijk enzovoort. Dus we zijn onder de heidenen, dat is wat de naam van de stad uitdrukt. En vervolgens is het zo dat blijkbaar hier sprake is van een uitbeelding van de positie van de 10 stammen van Israël. U weet wel, de 10 zijn zoek, daarom was er geen synagoge in Filippi, hebben wij vorige keer gezien. En deze vrouw is een uitbeelding van de situatie van die 10 stammen van Israël, zeg maar de Kelten, want dat is het makkelijkste. Ik bedoel, de Saksische volkeren die waren nog onderweg. Maar de Kelten, de eerste golf als het ware van migrerende 10 stammen, die woonden al lang in West-Europa, met name op de Britse eilanden enzovoorts. En het idee is dat zij weliswaar afgodendienaars waren, dat waren zij altijd al namelijk, dat waren zij ook nog in de dagen dat ze in Israël woonden, zeg maar in Samaria, want dat is het eigenlijk, hè? Het oude 10 stammenrijk. En dat is precies de reden waarom zij van Gods wegen uit het land gezet werden en terugkeerde naar waar Abraham eigenlijk vandaan kwam, want er komt het op neer, terug naar Mesopotamië eigenlijk. Terug naar af, zeg ik altijd. Maar van daaruit zijn ze uitgezworven met hun goden en tradities en wat het maar was, cultuur en hoe het allemaal maar heten mag. En zij kwamen terecht hier in West-Europa. Maar de aardigheid ervan is dat zij wel degelijk ontvankelijk waren voor het evangelie. En voor de boodschap. Dat is wat je deze vrouw vindt uitgedrukt. Want ze heeft geen moeite met deze Paulus en Silas. Saulus en Silas. Saulus en Paulus. Ze herkende de Bijbelse boodschap. Dat is trouwens wat wel meerdere keren voorkomt. Want we in het leven van de Heer Jezus vinden we bij gelegenheid ook dat demonen precies weten wie hij is enzovoorts. Hè? Maar niettemin, zij wist dat. Alleen die geest wordt vervolgens uitgedreven. En dat is het kenmerkende eigenlijk van die vreemde geschiedenis van de Kelten. Vanaf het moment dat hen het evangelie gepredikt werd, dan wel dat Christus hen gepredikt werd, werd die boodschap in het algemeen geloofd en aanvaard. En het resultaat was de ondergang van de Keltische cultuur, het verdwijnen van de demonische invloeden enzovoorts. In het algemeen, hè. Ik bedoel, ik krijg daar vaak commentaar op dit soort uitspraken. Want dan zeggen ze, ja, maar ik heb eens een Ier gekend. En nou ja, dat zal dan wel, hè. En mijn uitspraken over het Engelse Koningshuis zijn natuurlijk ook wel aardig. Als ik het heb over het Engelse Koningshuis, dan heb ik het niet over Haar Majesteit Queen Elizabeth. En ik heb het ook niet, ze zegt, zeg maar Lies, zegt ze. Maar en dan heb ik het ook niet over Charles, zo, hè. Helemaal niet. Ik heb het over de functie en niet over de personen in kwestie. En wat ik betreur, is dat de personen in kwestie niet beantwoorden aan de functie en verantwoordelijkheid die zij officieel dragen. Ik denk van Gods wegen, maar ook historisch enzovoorts. En datzelfde geldt voor het hele volk, de Angelsaksische volkeren. Ik geloof dat die een belangrijke rol speelde in de afgelopen 2000 jaar in het algemeen. Dat wil zeggen in onze tegenwoordige bedeling. Maar het zal ook duidelijk zijn, dus u hoeft mij die kritiek niet te leveren. Het zal ook duidelijk zijn dat daar inmiddels wel zo ongeveer een eind aan gekomen is. Precies zoals de Bijbel trouwens ook aangeeft. Suggereert, insinueert vind ik ook altijd aardig. Of impliceert kan ook nog in Romeinen hoofdstuk 11. Waar over hen geschreven staat de takken van de wilde olijfboom. Als het tamme Israël is, dan is het Joodse volk. Als het de wilde olijfboom is, dan kan het alleen nog maar de 10 stammen zijn. En de takken van de wilde olijfboom zijn geënt in de stam, de wortel van de tamme olijfboom, op grond van geloof. Maar als zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Dat is de Groningse uitleg, broeder. Zullen ook zij afgesneden worden. Ik zeg het maar laconiek. Ja, dit is toch te kort. Dus kost me anders minstens een hele avond om het uit te leggen. Maar dat afsnijden van die takken, dat kan alleen maar daarover gaan. Ik bedoel, waar het over gaat is over een heidens volk. dat deel heeft gekregen aan de positie van Israël. Nou, welk volk is dat? Een gewoonlijk segment is de gemeente, de kerk. Dan zeg je, dat kan niet, want de gemeente, de kerk is er maar één. En die ene gemeente of kerk kan niet afgesneden worden. Dat is nou juist het aardige van de gemeente. Die kan niet afgesneden worden. En die is bovendien ook niet op grond van geloof ingeënt. Want zolang er geen geloof was, bestond die niet namelijk. Door geloof werd men de gemeente. Dus kan niet over de gemeente gaan. Wat waren die wilde takken voordat ze van de wilde olijfboom overgezet werden in de tamme olijfboom? De gemeente? Wat was de gemeente voordat de gemeente was? Dat bestaat toch niet? Nou ja, dat is dus de bekende verhaal. Wat de gemeente was voordat het de gemeente werd, dat kun je zo niet zeggen. Maar als je toch een antwoord moet geven, als je een lijn moet volgen, zo van waar komt de gemeente uit voor, dan is het antwoord uit de 10 stammen van Israël en werd daardoor erfgenaam van het eerste geboorterecht van Ephraim en dat soort dingen meer. En dat is een doorgaande lijn. Wie was de bloedvloeiende vrouw toen ze nog bloedvloeiend was? Toen ze genezen was, was ze een beeld van de gemeente. En niet van het Joodse volk, want dat was het dochtertje van Jairus in diezelfde geschiedenis immers. Die twee geschiedenissen die in elkaar haken tot één. Weet je wel? Wie was die bloedvloeiende vrouw voordat ze genezen werd? Het antwoord is 10 stammen van Israël. Wat was de gevangenis? Waar was de gevangenis een beeld van? Voordat Jozef er de lakens uitdeelde. Want die uitdrukking houden we erin altijd, hè? 10 stammen van Israël. In ieder geval niet de twee. Want daar was dat huis van andere huis van Potifar een beeld van. Dus dat is makkelijk genoeg. Zijn lijnen die eenvoudig door te trekken zijn. En waar het over gaat, simpelweg is dit. Dat uit die 10 stammen wel degelijk de gemeente is voortgekomen. Uit de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Maar toen in de begintijden de evangelie gepredikt werd. Kwam men in het algemeen. En in ieder geval op regeringsniveau. Tot geloof, en op regeringsniveau wil zeggen dat het koningshuis tot geloof kwam. En dat is maatgevend. Dat was het. Wij zijn democratisch, wij geloven daar niet meer in. Dat is ook sinds de Franse Revolutie, denk ik wel eens. Maar laten we maar zitten. Wij denken dat het koningshuis aan ons ondergeschikt is. De macht is aan het volk. Dat is wartaal natuurlijk. Want over wie regeert het volk dan? Over het koningshuis. Daarom hebben wij een koningshuis. En begrijpt u dat ook weer, hè? Anders kan je de macht niet aan het volk geven. Nou goed, ik vind het allemaal onbegrijpelijke dingen. En als je moeite doet ze te begrijpen, dan begrijp je daarna van Bijbelse verhoudingen niks meer. Waar het over gaat simpelweg, is dat dat koningshuis van de Kelten in de tijd tot geloof kwam. Enzovoorts. En toen werd vervolgens het Britse volk verklaard tot christelijke natie. Hetgeen de Rooms-Katholieken tot in onze dagen, tot in leedwezen, nog altijd moeten toegeven. Soms denk ik dat er daarom zo weinig concilies gehouden worden, omdat dan elke keer weer blijkt door de plaats die de Britse bisschoppen innemen in het concilie, dat dit zo is. Dat vinden ze niet leuk. In Rome, dus vooruit maar weer, hè. Maar zo is dat nou eenmaal. En daar hebben wij het over. Alleen dat inmiddels eigenlijk voorbij is. Dat lijkt mij ook een duidelijke zaak, maar dat betekent automatisch dat we kort leven voor de wederkomst van Christus. Maar goed, daar kom ik bij een ander verhaal. Maar waar het om gaat is dat die oude Keltische en afgodische traditie verdwenen is. Het leuke is dat we dat verschijnsel ook geïllustreerd vinden buiten de Bijbel, hè. Want wat hier in de Bijbel ons voorgehouden wordt, is dat Paulus draait zich om. Heeft er geen vrede mee staat en dat heet ontevreden zijn. En hij zei, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit dezelfde uren. En toen was die demon zoek. Maar het leuke is dat je all over Europe, over heel Europa, vind je de naam op de kaart dikwijls ook, hè. Vind je de naam van Sint Michiel, tot in Brabant aan toe, denk ik wel eens. Maar goed, vind je de naam van Michael, de aartsengel, want dat is Sint Michiel, weet u wel. En als je vraagt, hoe komt het dat die plek hier zo heet, en waarom heet die berg zo? Meestal ligt die dan in het water, hoor, die berg. Dus de berg die in zee geworpen is, maar dat is weer een ander verhaal, hè. St. Michael's Mount en hoe heet dat? Mont Saint-Michel. Is dat Fries? Nee, dat is Frans. Maar goed. En noem je maar op. In Glastonbury trouwens heb je die bult, weet je wel. En bovenop die bult staat de toren. Wel degelijk gewijd aan St. Michael. En zo verder. Hè. Maar je vindt het over heel Europa vind je dat terug. En waarom is dat zo? Als je informeert of de legenden of mythen of hoe het maar heet, mag nagaat, de volksoverlevering, dan wordt altijd verteld dat hier ter plekke de een of andere monster was of zoiets. Of een reus. En dan zeggen wij, goh, dat is allemaal gelogen, want die bestaan niet, hè. Een draak, weet je veel wat. En die werd dan door de een of andere heilige. En dus uiteindelijk door Sint Michael, de heilige Michael, de aartsengel, verslagen uiteraard. Of gedood, of in zee geworpen, of onthoofd. En wat het maar wezen mag. En dan zeggen we, goh, wat ze vroeger in de middeleeuwen allemaal geloofden. Maar ik geloof die dingen nog steeds. Alleen ik geloof nooit dat die verhalen letterlijk bedoeld zijn. Ik denk dat die mensen bij de hand er waren dan wij. En minder materialistisch ingesteld, denk ik ook nog. En die verhalen, die zouden wij moeten begrijpen. Noem eens een monster, noem eens een draak, noem eens een reus. We hebben het altijd over Zwarte Piet, toch? Oh, dat mag niet meer, zwart is, maar mag ook niet meer, hè. We hebben het toch altijd over de duivel dan. En die is daar verslagen. En dat is wat men vastlegt in dagen dat men in het algemeen niet lezen kon. Dan wilden er geen boeken gedrukt konden worden. Zijn verhalen die men vastlegde in beelden, in plaatjes. Hoe beeld je de duivel uit? Nou, als een reus, als een of ander monster, weet je veel wat, hè. En hoe beeld je uit dat die overwinnaar wordt? Nou ja, dan geef je een afbeelding van Sint Michiel, weet u wel, en die... Want die, Michael en zou immers volgens Openbaring 12, zou de duivel en zijn personeel overwinnen en uit de hemel gooien. Die hebben u toch? En wat voor verhalen er daarna weer over die plaatjes ontstaan, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat al die hoge plaatsen uit de oudheid per definitie gebruikt werden voor afgoderij. Dat was onder de 10 stammen al zo toen ze nog in Israël leefden. Zij rookten op de hoogte en het was geen pijptebak. He? Maar ze offerden de afgoden op de hoogte. Dat waren van oudsher de heilige plaatsen. En wij weten dat waar men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, verliezen die afgodische plaatsen dus hun betekenis. Het meest voor de hand liggend is om die plaats te wijden aan de Heer zelf. Omdat die gewijd was aan de afgoden, aan de demonen dus. Want u weet, afgoden volgens de Bijbel zijn gewoon demonen. Hè? Dat is niet zo moeilijk. Dus wat doe je als je gewoonte hebt des afgods tot nog toe, met dank aan, wat was het ook weer, 1 Korinthe 8? Als er een afgodisch altaar op stond, je bouwt er een kerk op, dan wel een vergaderlokaal of afhankelijk van tot welke dominatie is... Iets sterker, denk ik altijd. Maar goed, tot welke denominatie je behoort, enzovoort. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb, zo gaat dat... En een beetje kerk staat op een berg, in Nederland niet natuurlijk, we hebben geen bergen, ja, maar goed. Hè? Maar wat het illustreert, zie je soms sommige plaatsen, die van Marseille, die grote kathedraal, is dat een kathedraal eigenlijk, geloof het wel, die staat daar ook heel hoog op een berg. En was er in Lyon ook zo'n groot verschrikkelijk ding, ook een van de eerste plaatsen in West-Europa waar een kerk gebouwd werd, allemaal hoog enzovoorts. Maar dat komt omdat het vroeger plaatsen waren die aan de afgoden gewijd werden uiteraard. En die worden nu ingenomen door de christenen. Niet omdat ze zo nodig kerken moeten bouwen op hoge plaatsen. Maar gewoon wordt daarmee geclaimd. Hier weg met de duivel en zijn personeel. Wij behoren de Heer Jezus Christus toe. Dat later diezelfde plaatsen ontaarden, weer in plaatsen van afgoderij, omdat ze weliswaar christelijk heten, maar Christus zelf er geen plaats meer in heeft, dat dikwijls gebeurt, ja, dat is vanzelfsprekend zo. Maar kijk, als de Heer daar niet meer gediend wordt, komen vanzelf die demonen terug. Ze worden nogal oud namelijk. Die demonen, hè, die wachten hun kans af, hè. Ja, dat is Openbaring 12, maar, of Openbaring, dat is Matteüs 12. Maar daar ga ik het hem ook maar niet over hebben. Maar waar het maar om gaat en wat geïllustreerd wordt, is dat van de ene dag op de andere, bij wijze van spreken, die afgoderij, en bij, daarbij behorende bijgeloven eventueel, dat dat verdwenen is en plaats maakt voor rust, omdat men de Heer Jezus Christus dient. Dat is wat in deze vrouw geïllustreerd wordt. Deze vrouw als beeld van de 10 stammen van Israël. En als vrouw, omdat het volk de Heer zou dienen, in die situatie wordt het als vrouwelijk uitgebeeld. En ze dient nu niet meer de duivel en zijn personeel dus, maar ze dient nu de Heer. Dat is het verhaal. Waardoor? Gewoon door het woord des Heeren. En dus staat er, ik gebied u in de naam van Jezus Christus. En tot vandaag is dat in het algemeen bekend, dat als de naam van Jezus Christus genoemd wordt, de duivelen actief worden. Heb je dat? Die naam slikken ze niet. Want als ze die slikken, moeten ze weg. En daarom kan het heel wat oproer veroorzaken als die naam gepredikt wordt. En een van de verdedigingsmiddelen is dat ze weliswaar protesteren, maar alleen in de zin van ze doen het luidkeels, maar ze stemmen soms luidkeels in. Om zich meester te maken van de situatie. Moet ik die nader uitleggen? Dat wordt heel moeilijk. Nou ja, we zijn even onder elkaar, weet je wel. Ik heb het er nooit zo op als mensen in de zaal hardop er doorheen zitten te roepen van halleluja, prijs de Heer en weet je veel wat allemaal. Hè? Ik wil gewoon nog een predikant roepen, Mozes is dood, prijs de Heer. Weet je wel, hè? En Jezus is gestorven, het was ook prijs de Heer enzovoorts. Het is altijd prijs de Heer en je vraagt je af, hoezo prijs, natuurlijk prijs de Heer, maar moet je er altijd doorheen schreeuwen en die onrust veroorzaken? Ik heb het daar niet op. In ieder geval, dat gebeurt goed bedoeld, dat weet ik wel. Maar aan de andere kant, het gebeurt ook met kwade bedoelingen. Of de mensen die het roepen zich dat bewust zijn of niet. Het is een vorm van ordeverstoring waarin het soms ontaart. En het ontaart in pogingen van de tegenstander om zich meester te maken van de situatie. En zeker als de mensen in kwestie openstaan voor de gedachte dat God wellicht door iemand van hen rechtstreeks zou spreken, zou profiteren dan wel in tongen spreken of hoe die dingen allemaal maar heten, dan wordt het bloedlink. Omdat ik denk dat in het algemeen de duivel zich van die situatie bedient, daar gebruik van maakt en dus het woord gaat voeren. En op het moment dat de gelovigen menen dat de Heer rechtstreeks tot of door hen spreekt, dan zal het niet meteen tot ze doordringen, maar het impliceert dat ze hun Bijbel kunnen weggooien. Hetgeen zij soms ook doen. Niet letterlijk, meestal niet tenminste, maar overdrachtelijk wel. En ik heb het vaak meegemaakt. Ze zijn niet ontvankelijk voor de Bijbel. Je kunt ze een Bijbel voorhouden en zeggen, er staat dan toch, enzovoorts. En het laatste woord is, ja, maar de Heer spreekt rechtstreeks tot mij. He? Ja, maar als de Heer dan wat anders zegt dan in zijn woord staat. Nou ja, wat hij tot mij rechtstreeks zegt, dat is het laatste woord. Zo van, ja, dat was voor de tijd van toen, enzovoorts. En dan ben je net zo vrijzinnig bezig als, nou ja, dat weet u langzamerhand als wie. Dus, hè? Zo van, de Bijbel was als de Maitreya zelf. Je zegt, de Bijbel was goed, maar dat was voor de dagen van toen. Vissers en boeren, onontwikkelde mensen en dat soort dingen meer. Het is niet mijn formulering, het is zijn formulering. Vissers en boeren, onontwikkelde mensen, in combinatie die mij over het algemeen ontgaat. Maar goed. Hoe dat ook zij, men verliest zijn Bijbel dan. Als men met een Bijbel dicht zich gaat afvragen, wat heeft de Heer mij te zeggen, te vertellen, en ik ga zitten wachten tot de Heer mij iets zegt, of mij grijpt, of wat dan ook, dan is men de Bijbel kwijt. Zie? En de duivel is er heus vroeg genoeg bij, om meteen u de indruk te geven, dat dat inderdaad gebeurt, namelijk, dat de Heer rechtstreeks tot u spreekt, langs allerlei subtiele wegen, enzovoort. Nou goed, ik durf er eigenlijk niet meer van te zeggen, want het schiet ook niet echt op. En ik weet ook niet of het nuttig is om u voor dit soort dingen te waarschuwen. Maar in ieder geval, zo gebeurt het wel. Zie? Als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u dat al wat God doet, doet hij door zijn woord. Ik bedoel, door de schriften. Door het woord dat hij heeft laten vastleggen, enzovoorts. Hè. Daardoor werkt hij. Ik heb een paar weken geleden uitgebreid uiteengezet, de laatste collegedag geloof ik, dat niet alleen de Bijbel leert dat degenen die de Bijbel schreven van Gods geest gedreven werden, maar meer in bijzonder dat het resultaat van hun werk in zichzelf geïnspireerd is. Dat begrijpt u toch hopelijk? Dat wil zeggen dat God werkt door zijn geest die als het ware in dat woord is. Heel de schrift is van God begeesterd. Zegt Paulus als hij aan Timotheus schrijft. En hij zegt niet alle schrijvers waren van God begeesterd. Dat zegt Petrus weer. Maar Paulus zegt nee, de schriften zelf. Enzovoorts. En de Heer Jezus zelf, die schriften, gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. En hij zegt, dat is ook zo, alleen dan moet je wel tot mij komen omdat de schriften over mij spreken. Enzovoorts. Hè. Want het woord is leven. Niet te spreken, het woord is leven. Daarom, wij zijn afhankelijk van de schriften, want via de schriften doet God zijn werk. Hij doet het niet daar buitenom. En wat de Heilige Geest betreft, wel, er zijn meerdere geesten, en beproefde geesten of ze uit God zijn, dat is in Johannes, de eerste Johannesbrief. Want je hebt ook de geest van de antichrist, die nu reeds werkt in de wereld, enzovoorts. Hè? Zegt hij toch? En hij zei nu, maar het was wel pak een beetje 2000 jaar geleden, bij wijze van spreken. Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. En de enige manier is vast te houden aan dat woord. Want dat is wat de geest doet. De geest leidt ons in heel de waarheid. En als wij geleid worden in de waarheid, is dat dus het werk van de geest. En als een geest is die ons van de waarheid afleidt, en die dus ons wijs maakt dat we die Bijbel niet meer nodig hebben, omdat de geest zelf wel tot ons spreekt rechtstreeks, dan is dat niet de geest van God. En wie het dan wel is, een boze geest, en dat heet in de Bijbel een demon. Sorry. Dat is glashard, maar zo glashard is het. Het is makkelijk genoeg. Dat is net zo makkelijk als, dat zal ik hier ook wel eens een keer genoemd hebben in het voorbijgaan. Net zo makkelijk als die rare discussie over al die mensen die, ze krijgen een tik op hun voorhoofd zo en dan vallen ze achterover. Als je het nog zien wil, dan vanavond op de televisie nog wel ergens, op een van die schotelnetten, hoe heet dat, de Amerikaanse zenders, hè. Benny Hinn en zo, bam, en dan vallen ze weer achterover. Leuk hoor. Nou, ik vind er niks leuks aan in de eerste plaats, vind er niks sensationeels aan. Het is niet zo moeilijk om iemand ten val te brengen, dat in de eerste plaats. Maar de vraag is of het uit God is, want dat is wat men beweert. Nou, ik vind het zo naïef en daarmee zo verschrikkelijk dom, omdat het werk Gods, het werk van de geest, is precies het tegenovergestelde. Hij richt ons op. Klaar uit. En als er mensen omvallen in de Bijbel, is het omdat ze van Gods wegen onder een oordeel komen. Die lui die de Heer Jezus wilde vangen, die draaide zich naar ze om, ze vielen allemaal achterover. Dat vind ik leuk. He? Heb je dat? Maar dat is niet een werk van de Heilige Geest in de zin van een opbouwend werk of iets dergelijks. Integendeel, dat is een oordeel van Gods wegen. En voor de rest, als iemand door geestelijke, spirituele, spiritistische invloed valt, dan heet dat, dat heet van oudsher, ik excuseer me al van tevoren, dan heet dat epilepsie, dat heet vallende ziekte, en het werd van oudsher aan demonen toegeschreven. En ik zou niet weten waarom het dat niet zou zijn, ook in het heden. Moeilijker is het niet. Nou ja, dan krijgen we de medische verhalen. Dus is iedereen die epilepsie leidt, is dat dan demonie? Mijn antwoord is, ja, als u mij vraagt, ja, dat denk ik wel. Maar de volgende vraag is dat erg? Dan zeg ik, nou nee, het is helemaal niet erg. Heel de wereld wordt beheerst door demonen. Is vol met demonen. De hele mensheid wordt bestuurd door demonen. Die rare leringen van Terlinde, zal ik maar zeggen. Ik weet niet meer welke precies, maar laten we zeggen allebei. Dat is net zo goed van demonen, enzovoort. En communisme is van demonen. En kapitalisme is van demonen. En wat er maar is. Alles wat er is van demonen. De hele wereld is in duisternis en wordt beïnvloed, geïnspireerd door demonen. Is in de macht van Satan, zo wat. Ik kan er niet mee zitten. Werkelijk niet. Het enige wat ik weet is dat wij van de geestelijke duisternis als zodanig verlost worden door de geest van Christus die ons leidt in heel de waarheid. Raak ik dan van mijn epilepsie af? Nou, die kans is redelijk aanwezig. En meer bedoel ik ook niet dan wat ik nu zeg, hoor. De kans bestaat dus dat u er niet afgeraakt. Omdat u te ontvankelijk bent voor dat soort invloeden enzovoorts. Nou ja, zo wat. Er zijn medicijnen voor, dat vind ik wel leuk. Eigenlijk. Hè? Ja, en voor de rest meestal gaat het wel over. Dat wil zeggen, je valt en daarna is het weer voorbij. Er zijn ergere dingen in, vind ik, lijkt mij. Wat de gezondheid van de mens betreft enzovoorts en de dingen waaraan hij onderhevig is. En ik bedoel niet zozeer, ook niet specifiek geestelijke dingen of zo, maar ook lichamelijke dingen. Huh? Als je moet kiezen tussen bepaalde kwalen, dan daar kun je nog wel wat ergens bedenken, bedoel ik. Dat weet ik verder niet. Maar of het nou leuk is of niet, en of je nou denkt dat het veroordelend is of niet, ja, dat maakt mij niet uit. Waarheid is waarheid. Zie. Maar ik denk dat wat je ziet bij die zogenaamde demonstraties van mensen die zogenaamd vallen in de geest. Ja, dat zal best, maar het is een geest met een hele kleine g, hoor. Het is gewoon demonie. Van oudsher geweest. Altijd. Is dat dan overdraagbaar? Ja, dat is overdraagbaar, ja. Zo werkt het. Wat ik geleerd heb is dat als je het boze geesten wil uitdrijven, de patiënt, ik noem het een patiënt, de patiënt niet aanraken. Niet dat ik het ooit gedaan heb of denk te gaan doen of iets dergelijks. Maar er zijn mensen die schijnen daar ervaring mee te hebben, ik gelukkig niet. Maar er zijn mensen die er ervaring mee hebben, die zeggen regel 1, patiënt niet aanraken, bij aanraking vindt overdracht plaats. En dat is niet de bedoeling, je wil van zo'n demon af. En hem niet overnemen. Heb je dat? En dus dat bij aanraking zoiets gebeurt, dat iemand dan van, ja, dat zal wel, ja, dat vind ik niks bijzonders. En waar het vandaan komt, weten wij ook. Dus niet zo moeilijk. Hoe technisch werkt, nee, dat weet ik niet. Maar ja, dat heb ik ook niet voor het oog geleerd. Hè? Hoef ik ook niet te weten hoe dat technisch werkt. Vind ik ook het minst interessant. Goed. Zeg ik ook altijd van de pilletjes die ik van de dokter krijg. Hoe die dingen werken, weet ik ook niet. Gelukkig maar. Maak je nog meer zorgen. Mijn vader zei altijd, op zijn oude dag slikte hij ook nogal pillen. Die zei altijd, wat ik nou zo bijzonder vind, is dat die pilletjes allemaal precies weten waar ze naartoe moeten. Maar wat hij had, nou wist hij zelf niet. Waarom ook, de dokter schreef het voor, dat zal wel goed wezen. Nou goed, nou zijn we aardig afgedwaald, denk ik. Maar het is wel goed om over die dingen bij gelegenheid eens na te denken. Zo moeilijk zijn ze nou ook weer niet. Maar de duivel bedient zich van allerlei trucs om de macht naar zich toe te trekken. Misschien niet de volle macht in één klap, maar dan heel subtiel. Zich inwerken, zoals mensen dat ook doen. Zie, kun je ze niet verslaan. Join them. Nou, dat is wat hij doet, precies. En daarna neemt hij vanzelf de macht over. Als de duivel er belang bij heeft dat we de Bijbel niet lezen, dan heeft hij via christelijke mensen heeft hij dat aardig bereikt, langzamerhand. Hè? Door zich in te werken in een theologische wereld, zal ik maar zeggen, is hij al flink en tot zijn doel gekomen. Ik zeg altijd, de Bijbel het meest verspreide, het meest verkochte boek, het meest gedrukte boek, en dus het minst gelezen boek. Zo is dat toch gewoon? Het is er wel, maar niemand kijkt er nog om. Bijbel is niet interessant. Weet iedereen al. Iedereen heeft zo'n ding. Of twee, of drie. Weet je veel wat. Niet interessant. En dan nog tegenwoordige vertalingen. Die schermen de essentiële waarheden van de Bijbel ook flink voor ons af. Dus er kan niks meer mee gebeuren. Hm? Iedereen weet dat de Bijbel, daar staat, staat woord van God in. We weten alleen niet wat wel woord van God is en wat niet. Dus we kunnen er toch niks mee. Je komt er niet verder mee. Verder heeft men uitgevonden dat het christendom veel kwaad berokkend heeft enzovoort in de loop der eeuwen. Alsof niet het modernisme veel kwaad berokkend heeft, of het boeddhisme, of wat het allemaal maar wezen mag. Hè? Achtergebleven gebieden, onderontwikkelde volkeren en culturen enzovoorts. Is dat kwaad berokkenen of niet? Naar onze moderne maatstaven dan? En wat dacht u hoeveel oorlogen gevoerd zijn in de naam van Allah? Dat is niet mijn God uiteraard. En als u zegt er werden toch ook oorlogen gevoerd in de naam van de God van de Bijbel. Zeg ik ja, dat is waar. Hoewel in het algemeen waren dat verdedigingsoorlogen, vergis u maar niet. En voor zover er excessen waren, oké, natuurlijk waren die daar. Maar ik zeg maar zo, waar het christendom in de loop der eeuwen evangelisatie en zending bedreven heeft tot verspreiding van het christendom, heeft het Mohammedanisme alleen maar oorlog gevoerd ter verspreiding van het Mohammedanisme. Die kennen geen evangelisatie, laat staan een blijde boodschap, ook geen propaganda voor hun leerlingen. Er bestaat helemaal niet, er zijn geen mensen die daaraan werken. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Men kent alleen het zwaard. Dood aan de vijand. Dus zeg nog eens wat lelijks over het christendom. Leg het dan eerlijk naast elkaar. En begrijp je me goed. Ik ben helemaal geen verdediger van het christendom als zodanig. En soms denk ik dat ik niet eens een christen ben. Omdat als ik het woord gebruik, begrijpt toch iedereen het verkeerd. Langzamerhand. Dus ik hoef dat helemaal niet te verdedigen. Ik heb er ook geen behoefte toe. Maar ik vind het wel dat op zeer oneerlijke wijze daarmee de Bijbel belasterd wordt. Alsof de Bijbel een boodschap zou hebben van oordeel en van geweld en dat soort dingen meer. Integendeel, dat is niet zo. De Bijbel is een boek van vrede, is inderdaad een boek van tolerantie enzovoorts. Wis en waarachtig wel. Nou goed, we hebben het er nog wel eens over. Ik zal proberen de draad weer op te nemen. Hè? Want dan staat er in vers 19... Als nu de heren van dezelfde, van die vrouw, zagen dat de hoop huns gewins weg was, dat wil zeggen dat hun winstverwachting weg was, dan moeten ze een verklaring afgeven aan de beurs, weet je wel, en hoe dat mij te mag. Hoe heet het ook alweer? Weet ik niet meer. Ik zal het nog eens navragen. Maar de verwachting was dat de wind zou tegenvallen, laten we het zo zeggen. Grepen zij Saulus en Saulus en trokken hen naar de markt voor de oversten, want daar wordt recht gesproken. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, de oversten dus, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. Ik vind het wel aardig hoor, zulke uitspraken. Dat is natuurlijk politiek volkomen incorrect. Ik vraag me af hoe dat in nieuwe Bijbelvertalingen staat dan altijd. Hè. Zij beroeren onze stad. Oh ja, hoezo dan? Nou, ze zijn Joden. Alleen om wat ze zijn. Waaruit maar weer te concluderen valt dat zij die reputatie 2000 jaar geleden reeds hadden. Ik sprak er geen waardeoordeel uit. Ik zei alleen dat het zo is. Hè. Kennelijk hadden ze die reputatie 2000 jaar geleden al. En daar is een goede reden voor. Omdat de Joden nou eenmaal strak vasthouden aan wat zij houden voor hun eigen Joodse cultuur. En daarmee Joodse identiteit. En dat is altijd bedreigend op een of andere wijze. Dat levert altijd problemen op. Moeilijker is dat niet. En beroeren wil zeggen in beweging brengen. Als je sterker zegt, dan wordt het onrust veroorzaken. En dat is ook zo, dat veroorzaakt ook onrust. Daar zit niks bijzonders aan. Het is een algemeen beginsel, op grond waarvan in de tijd ook de apartheid werd uitgevonden. Die verschillende culturen door elkaar, dat is maar lastig en bovendien bedreigend voor iedereen. Iedereen denkt dat zijn eigen leefwijze bedreigd wordt door dat van een ander enzovoorts. Dus je kunt beter apart gaan wonen. Nou moet ik u zeggen, het woord is uitgevonden in Zuid-Afrika, om kort door de bocht te gaan. Het neemt niet weg dat het natuurlijk altijd al bestaan heeft. Want heel het idee van dat er grenzen zijn tussen verschillende volkeren, namelijk staten, is niets anders dan datzelfde beginsel van apartheid. Verschillende culturen. Grens ertussen. Wat zit? Hè? U zei, ja, maar apartheid was toch een kwestie van verschillende huidskleur. Ik moet u zeggen, Dat is wel erg naïef en dom gedacht door mensen. Het zit hem niet in een huidskleur. Het zit hem in een verschillende leefwijze. Een leefwijze die waarschijnlijk ook ingegeven wordt door een verschillende natuur, aanleg, aard, hoe dat maar heten mag. En het laatste waaraan je daarbij zou denken, is aan een huidskleur. Lijkt mij. Zeg ik wat geks? Nee, toch? Ja. Ik weet niet of ik die dingen allemaal zeggen mag, maar het heeft toch met huidskleur niet van doen. Dat is toch niet bedreigend? Wat bedreigend is een totaal andere manier van leven. Dat is altijd als bedreigend ervaren. En dat is de reden waarom volkeren gescheiden van elkaar leven met grenzen ertussen. Dat is voor ieders rust beter. En dan kun je wel als idealist iets uitgedacht hebben van dat alle mensen gelijk zijn. Wat ze niet zijn, anders had je het niet uit hoeven vinden. Kun je wel een filosofie ontwikkelen dat alle mensen gelijk zijn. Dat vind ik zo'n dwaze redenering. Maar goed, dat alle mensen gelijk zijn, ja. Het is gewoon niet zo. En dus het ideaal hebben van de laten we ze door elkaar wonen, dat wil niemand. Ook in vrije landen waar mensen zich vrij kunnen vestigen, daar vormen de verschillende nationaliteiten, rassen heet zo'n ding. Die vormen enclaves, die vormen wijken enzovoorts. Die gaan op een kruidje zitten. Dat doen de Nederlanders ook, maar allemaal doen ze dat. Dat is altijd zo geweest. Ook als ze allemaal blank zijn, dat heeft niks met huidskleur te maken. Dat heeft met taal, godsdienst te maken enzovoorts. En natuurlijk ook de volksaard enzovoorts. Men voelt zich bij verwanten, voelt men zich beter op zijn gemak. In Friesland of zo. En alle Friezen, waar ook in Nederland, als ze met meer dan 3 man in een dorp wonen, hebben ze een Friese vereniging. En hoe heet die vereniging dan ook alweer? Veer van Huis of zoiets heet het dan, hè?
Jocht en Sjocht.
Nee, die kende ik nog niet. Maar dat doen ze gewoon. Daar is ook niks bijzonders aan. Ze zijn nou eenmaal verschillend. En Joden hebben overal altijd in de loop der eeuwen, dat is dus 2.500 jaar lang zo al, hebben ze hun eigen cultuur en daarmee en hun eigen godsdienst vastgehouden. Met grote nadruk om hun identiteit niet te verliezen, want de verwachting is dat zij als volk nog messiaanse hoop hebben. Dat ze een soort verlossingsrol zullen spelen voor de volkeren enzovoorts. En dan moet je er toch bij horen. En hoe weet je zeker dat je erbij hoort? Doordat je leeft volgens die beginselen, die cultuur, godsdienst en wat het allemaal maar wezen mag. Dat is dus afwijkend. Daarmee onderscheidt men zich. Nee, een ander gaat lopen punken, maar dat is ook al achterhaald natuurlijk. Wat doen ze tegenwoordig allemaal, hè? Om zich te onderscheiden ook. Dat is iets heel normaals. En hier zegt men, nou ja, ze brengen de stad in beroering. Zij zijn Joden. En dat is het enige wat ze misdaan hebben. Zij verkondigen namelijk, vers 21, zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, omdat wij Romeinen zijn. Met name ook omdat men leeft volgens Romeinse wetten en dat soort dingen meer. En daarmee ook wel degelijk de Romeinse, dan wel Griekse goden dient men, hè. En dat zijn inderdaad strijdige dingen. Dat is correct. Alleen waar het gaat om of het wel juridisch correct is, loopt men altijd tegen de problemen op. Want u weet, Paulus was weliswaar een Jood, maar hij was ook een Romein. En dat komt hierna nog aan de orde. Aan het eind van het hoofdstuk, wanneer de stokbewaarder Paulus moet boodschappen dat zij losgelaten worden weer en dan mogen ze weer gaan. Toen zei Paulus, dat gaat zomaar niet, in vers 37. Zij hebben ons, die Romeinen zijn, ze waren beschuldigd met het idee, omdat zij Joden zijn. En dat was het dan eigenlijk, hè. Maar nu zegt Paulus, ze kunnen ons niet zomaar vrij laten gaan, wij zijn Romeinen. Ze hebben ons onveroordeeld in het openbaar gegeesteld en in de gevangenis geworpen en werpen zij ons nu heimelijk daaruit. Niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. Want dit was tegen het Romeinse recht, dat wil zeggen, Paulus in elk geval, van Silas weet ik het niet, maar van Paulus is in elk geval bekend dat hij Romeins burger was. Het Romeins staatsburgerschap had, op grond van zijn geboorte zelfs. Dus het Romeins burgerrecht. En een Romeins burger kon niet zomaar gegeeseld worden, enzovoorts. Je had bepaalde voorrechten. En daar doet hij nu een beroep op. En dat is wel aardig. Was hij nou een Jood of was hij nou een Romein? Nou, het punt is dat de apostel Paulus zich erop beroept dat hij Romein is. Dat Joden zijn, laat hij gewoon voorbij gaan. Mede natuurlijk omdat dat ook een twijfelachtig begrip is. Daar weet nog steeds niemand wat dat is. Hè? Daar hebben we het ongetwijfeld al veel vaker over gehad. En niemand weet wat dat is. Wie is een Jood? Dat weet niemand. Als de kwestie van afstamming is, geen enkele Jood kan zijn afstamming bewijzen. En als hij het probeert, zal blijken dat hij toch een heiden was. Dus ja, dat is zo. Omdat zoveel heidenen, zoals hele heidense volkeren, en blok tot de Joodse religie zijn overgegaan en sindsdien tot Joden gerekend worden. Dat is een twijfelachtige zaak. Dus weet men niet wie eigenlijk een Jood is. En dus gebruikt men meestal de andere norm. Als men aanhanger is van de Joodse religie, is men een Jood. Maar ja, dan is Cohen, hoe heet hij ook alweer? Job. Hij mag dan een Joodse naam hebben, een voornaam, zowel als een achternaam. Nou, een voornaam is niet Joods, hè? Job. Job was ook geen Joods beslotvereniging. Maar mag dan allemaal Joods zijn, maar... van afstamming kan hij niet bewijzen, qua godsdienst is hij het ook niet. Hij is atheïst, zegt hij. Een Joodse atheïst vind ik ook wel aardig. Ja, zoiets als een protestantse, rooms-katholiek of zo, weet ik veel. Weet ik ook niet. Het is domweg niet te bewijzen. En in de Joodse staat, die geen Joodse staat mag zijn omdat de politiek incorrect is... in de Joodse staat, in de staat Israël dus, heeft men er ook grote problemen mee. Want Joden zouden vrijelijk mogen zich vestigen in dat land, zal ik maar zeggen. Immigreren, hè? Dat mag vrijelijk. Maar wie is dan een Jood? En dat wordt toch een twijfelachtige zaak. En daar is men het niet over eens. In die kring ook niet. Die discussie die gaat gewoon dag in dag uit voort. Dat is een twijfelachtige. Maar Romeins staatsburgerschap, dat is een kwestie van een papiertje. Dat staat vast, dat is aantoonbaar enzovoorts. Bovendien, in de Bijbel is Jood zijn, in het Nieuwe Testament althans, is Jood zijn aanhanger zijn van de Joodse godsdienst. Dat heeft met afstamming absoluut niks van doen. En Paulus rekent zich daar niet toe en is dat ook niet. Hooguit van afstamming, zijn voorvaderen waren Joden, wellicht. Zijn vader was een fariseer, staat er, maar ik ken fariseers, die zijn ook niet Joods. Maar vooruit maar weer. Blijft twijfelachtig dus, hè? Maar daar hoort Paulus niet toe. Maar nou de volgende vraag. Paulus is de personificatie min of meer en voorbeeld, rolmodel bovendien ook van de gemeente. Is de gemeente Joods? Is dus nu de vraag. De Romeinen dachten van wel. Dat wel, maar is de gemeente Joods? Het antwoord is nee, in geen dele. Volstrekt niet. En dan wel dat zij verre, volgens voor de Statenvertaling, hè? Is de gemeente Joods? Nee, de gemeente is helemaal niet Joods. Integendeel, je kunt heel gemakkelijk de tegenstellingen opnoemen. De essentiële punten is christendom juist het tegenovergestelde van het jodendom. Dus het is niet Joods, religieus gezien niet. En qua afstamming ook al niet, want er zijn ooit wel Joodse christenen geweest en tot in onze dagen zijn die er, godzijdank. Maar aan de andere kant, je kunt nooit zeggen dat het Joodse volk zich kenmerkt doordat het een christelijke religie aanhangt. Dat is niet zo, integendeel, toch? Christendom vind je onder de Angelsaksische volkeren. En dat je daarbuiten hebt die ook christenen zijn, dat is waar. En dat je onder de Angelsaksen in de loop der eeuwen ook altijd had die geen christenen waren, dat is ook waar. Maar het doet aan het gegeven niks af. zeg altijd, dat kun je op je kaart altijd zien. Hè? Ik heb zo'n kaart, weet je wel. Alles op de wereldkaart wat groen gekleurd is, dat wordt geacht christelijk te zijn. Maar als je zoekt waar de Kelto-Anglo-Saxische volkeren wonen, kun je diezelfde kaart gebruiken. Alles wat groen is, wonen die volkeren. Dat is makkelijk genoeg. Het is de godsdienst van de blanken. Kortom, is het christendom Joods? Is Paulus Joods? Het antwoord is nee. Hij is een Romeins burger, dat wil zeggen hij hoort onder de heidenen thuis. En christendom hoort inderdaad niet onder de Joden, maar onder de heidenen thuis. Dat weten alle Joden, in ieder geval de orthodoxen, want die beschouwen Jezus als de God van de heidenen. En ze beschouwen hem dus als afgoderij, enzovoorts. Het is niks moeilijks aan, zo liggen die dingen. Maar de aardigheid is dat we in voorgaande hoofdstukken en ook in volgende hoofdstukken nog steeds geconfronteerd worden bij dit verschijnsel. Is de zaligheid bij de Joden? Nee, het is uit de Joden. Dat kun je nog net opvatten als van de Joden afkomstig. Dat kan nog net. Maar in de praktijk betekent het toch, het is daar niet meer, het is daar buiten. En dat is ook waarom de uitdrukking de zaligheid is uit de Joden in Johannes 4 staat in verband met de Samaritaanse vrouw. Want waar was de zaligheid toen? Bij de Samaritanen. En de Samaritanen zijn op een of andere manier de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Samaria was het land en de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En u begrijpt dat de Samaritaanse vrouw dus een beeld is van die 10 stammen. Moeilijker is hij niet, hè? En maar daar gaat het hier over, hè? Dat weer eens geïllustreerd wordt. Nee, het ligt niet bij de Joden, maar het ligt bij de heidenen. En meer in het bijzonder bij de 10 stammen. Maar goed, dat hadden we al gezien, we gaan nu gewoon verder. Er staat dan dat ze, Saulus en Saulus, heb ik dat alles gezegd? Ze heten allebei hetzelfde in het Hebreeuws, hè? Saulus en Silas, is gewoon hetzelfde. Dus er zijn er twee, maar ze dragen maar één naam. Maar dat is nou net kenmerkend voor gemeentelijke waarheid. Hè? Dat dubbele, want daar gaat het over, dat dubbele is de verwijzing naar het dubbele deel, de dubbele erfenis van de eerstgeborene. Ik zeg altijd, als je in de Bijbel twee mannen bij elkaar vindt, zijn ze de uitbeelding van de gemeente. En je komt ze vaker tegen dan je zou denken. En als ze al namen hebben, meestal maar één naam. Als het even kan. Hè? Soms helemaal geen één. Dat is nog mooier eigenlijk. Maar hier hebben ze een naam, maar het is maar één naam. Silas, Saulus, de verkorene. Goed. Omtrent de middernacht in de duisternis. Het is duister. Ze zijn in de gevangenis. Het is duister en men zit gevangen. Je zou het zelf moeten bedenken natuurlijk zoiets. Hè? Dat hoort bij elkaar. Gevangenis hoort duister te zijn sowieso. Maar waar duisternis de wereld klein maakt, omdat hij niet groter is dan tot waar je tasten kunt, is duisternis ook een gevangenis. U weet wel, men wordt gevangen, bevangen door de duisternis, heet zoiets. Hè? Alleen nou ontaardend in literatuur, dus dat kunnen we weer niet doen. Maar goed, het is middernacht in de duisternis. En zij baden en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En daar vind je dus de gevangenen verenigd met Saulus en Saulus en ze zingen lofzangen. Waar zou het uitbeelding van zijn? Van heel de gemeente uiteraard, want de gemeente is een gevangenis, namelijk de gemeente bestaat uit gevangenen van Christus Jezus, wel te verstaan, toch? En wat doet de gemeente? Lofzangen zingen. Daar komt ook het idee vandaan dat wij, als we naar de hemel gaan, straks op een wolkje, want iets hemelser kunnen wij ons niet voorstellen, dat we straks op een wolkje met een harpje psalmen zingen. Toch? Dat is een stereotype, toch? Maar dat is omdat de gemeente, er is een volk voor Gods naam. Tot eer van God. Het wordt uitgedrukt in de gemeente die zingt. Je komt het op veel plaatsen tegen, niet alleen letterlijk, maar ook in overdrachtelijk taalgebruik en in de Bijbelse typologie. Het leger van hemelse heerlegers prijzende God enzovoort, ze zingen de ere zij God, is gewoon een beeld van de gemeente, want als de Heer komt, in zijn wederkomst heb ik het nu over, dan komt hij met zijn gemeente van hemelse heerlegers. Hè? Dat zijn wij, daar is de uitbeelding van en we zingen of zeggen Ere zij God, of ook al zingen of zeggen wij het niet, dan leven wij nog zo, was de bedoeling, tot eer van God. En als je in Openbaring dan ineens 24 oudsten hebt als uitbeelding van de gemeente rondom de troon, dan zeggen zij, nou ja, wat ze ook zeggen, ze zeggen hij is waardig enzovoorts. Hè? Als lam alleen is waardig en ze prijzen degene die op de troon zit, zeggende enzovoorts. Dat is het hele verhaal. En de 24 oudsten hebben hun voorgangers in de 24 orden van zangers, zangersorden, zangkoren, in de dagen van Salomo. En het is net zo goed de gemeente. Kan niet helpen, zo is dat, hè. Nou goed, dus hier, ze zongen goden lofzangen. Wij zouden trouwens volgens Romeinen 15 uit één mond, we zouden eensgezind zijn en uit één mond hem eren. Zoek ik ook verder niet op. En de gevangenen hoorden naar hen en er geschiedde snellijk, plotseling betekent dat, zomaar ineens, even kort, een grote aardbeving zodanig dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. De hengsels zullen wel geweest zijn. De deuren sloegen er in één klap uit. Het is wel leuk, dat zijn we aan gewend geraakt overigens. Want Peter zat ook al in de gevangenis. Peter en Johannes, maar was Handelingen 4 geloof ik. En toen kwam er een engel en die opende de deuren of zoiets. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Mede omdat zelfs in het Oude Testament dat wordt aangekondigd. Als de Messias komt zal hij de gevangenen bevrijden, vrijlating prediken enzovoorts. Maar goed, de deuren gingen open. En de stokbewaarder, de chef, de gevangenisbewaarder, hij zal wel Potifar geheten hebben. Wakker, bij wijze van spreken dan natuurlijk, hè. Wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe jezelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder. En hem buiten gebracht hebbende, zei hij, heren, lieve heren schijnt het te zijn, maar goed, heren, ik vind het prachtig, heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dat is wat anders dan in Handelingen 2, mannen, broeders, weet u wel. Maar hier is, heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En het antwoord is, kom eerst maar eens een poosje, een jaar of wat, naar ons, naar de kerk en dan daarna belijdenis, catechisatie en kom eerst maar eens op een doopcursus. Dat is de baptistische variant vertegenwoordig. Als je daar wil laten dopen, kom je op doopcursus, want je komt er zomaar niet in. Maar mijn Bijbel is veel korter hoor. Die zegt gewoon geloof in de Heere Jezus Christus. Wie? Nou, de Christus der schriften. De Heere Jezus, die de Christus is. En de Christus is een Bijbels, oud-testamentisch begrip. Kortom, het is wel degelijk de verwijzing naar oud-testamentische schriften dus, hè. En het idee is dat Jezus degene is die in die oud-testamentische schriften werd aangekondigd. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, logischerwijs en als gevolg daarvan, want geloof wordt van Gods wegen gerekend tot gerechtigheid. Dat staat in Genesis 15 reeds. Maar goed, het was altijd zo en het wordt het Nieuwe Testament ook leerstellig uiteengezet, met name in Romeinen en in Galaten, hè? God rekent geloof tot gerechtigheid, want degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Omdat onder verwijzing naar Genesis 15 dan Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Met daarbij in Romeinen 4 de vraag, maar wat geloofde Abraham dan? En het antwoord was, Abraham geloofde in opstanding uit de dood. Vooral met betrekking tot zijn eigen zaad, het welke is Christus. Moeilijker is het, staat er uitgebreid uiteengezet. En dat is wat wij geloven, dat Jezus is de Christus. Die Jezus die gij gekruist hebt, zei Petrus in Handelingen 2, is van Gods wegen gesteld tot Heer en tot Christus. En dus geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij in uw huis. Dat is een uitspraak die veel misbruikt wordt. Suggereren het als die stokbewaarder nou maar gelooft in de Heer Jezus Christus, dan wordt daar op grond daarvan heel zijn huis zalig. Maar u begrijpt toch dat dat er niet staat. Wat er staat is gewoon dat hij in heel zijn huis zouden geloven om zalig te worden. En suggererend, althans in verband met de symbolische, de profetische betekenis van deze gebeurtenis, dat dat huis heel de gevangenis is. Wij weten niet anders, in ieder geval. Er staat niks anders bij. Het was toch zijn huis, het huis waarover hij bewaker was, de baas was. Hij is het hoofd van die huishouding, om zo te zeggen. Hoofd van dat huis. En dus wordt gezegd, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren. Ze legden het dus daarna uit, maar dit is de samenvatting, hè. Zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. Maar ze waren hier in de gevangenis, hoor. We zien dat ze eruit gegaan zijn en naar zijn particuliere woning gebracht zijn enzovoort. Maar het maakt allemaal weinig uit. Het is al wat onder zijn beheer valt, hè. Dat is het idee. En verder maakt het toch niet uit, want we weten toch niet welke mensen dat dan waren. Nou goed, en hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de streamer, blijft donker. En hij werd terstond gedoopt en al de zijn, hij legde geen belijdenis des geloofs af, maar hij beleed gewoon zijn geloof, hè. Ja, dat lijkt hetzelfde, maar goed. Maar hij volgde niet eerst catechisatie of weet ik veel wat allemaal. Hij werd gewoon ter plekke terstond gedoopt. En al de zijnen, aangenomen dat ze tot geloof kwamen. Sommigen gebruiken zelfs deze tekst om aan te tonen dat er ook in Bijbelse tijd al sprake was van kinderdoop. Daar hebben ze eerst zijn kindertjes uitgevonden, want die worden niet genoemd. Heb je dat? En als men dat zo moet beargumenteren, dan weet u dus in één klap dat heel die kinderdoop dus onbijbels is. Hè? Als je dit soort versen moet gebruiken om het te beargumenteren, dan weet je toch dat de mensen die dat argumenteren hebben geen poot om op te staan. Dit is er geen een in elk geval. Zie? Dan moet je met andere argumenten komen. Sommige dingen zijn inderdaad heel gemakkelijk met hier en daar een bijbeltekst te onderbouwen of onderuit te halen. Zie? Nou goed, het gaat er gewoon om dat die mensen tot geloof kwamen en gedood werden. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. Dat zal wel niet alleen de tafel geweest zijn, maar ja, met iets erop, zullen we maar zeggen. De dis. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Ik vind het een prachtige. Mede zo mooi omdat wij de betekenis kunnen kennen, hè. Maar ik geloof dat ik dat vorige keer al even gauw gezegd heb, om die lijn aan te geven. Ik denk dat deze stokbewaarder, deze gevangenisbewaarder, het hoofd van de gevangenis, gewoon de koning was van de 10 stammen van Israël, in de ballingschap, in de gevangenschap. Kortom, deze stokbewaarder was gewoon Caradoc, Caractacus, of hoe die maar geheten mag hebben. Hij was het hoofd van degenen die in ballingschap waren, afgezien van dat hij zelf in ballingschap was nog eens een keer toen hij tot geloof kwam. En dat was in Rome, toen hij dus officieel ineens Romeins staatsburger was, want hij was een gevangene van de keizer en zat gevangen in zijn eigen paleis in Rome. Nadat onder Claudius, keizer Claudius, Brittannië was veroverd geworden, in de dagen waarover wij hier lezen, overigens. Heb je dat? Was hier nog niet gebeurd, want het gebeurde toen Paulus inmiddels ook in Rome in gevangenschap was. Dus dit is dan eigenlijk nog profetisch. Maar goed, gedetailleerder wil ik dat nu niet vertellen. Ik vind het gedetailleerd genoeg. Maar het idee blijft dat die gevangenbewaarder komt tot geloof. En iedereen die daar maar is, ze komen allemaal tot geloof. En ze komen allemaal aan één tafel. En de tafel, daar weet u toch wat dat voorstelt? He? Dat is toch de tafel van gemeenschap enzovoorts, hè? Dus toch het enige symbool wat wij als christenen nog hebben. Nou ja, nadat wij gedoopt zijn, zal ik maar zeggen, hebben we alleen nog de tafel. Ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk, hè. De avondmaalsviering is immers toch de uitbeelding van de gemeenschap, de eenheid van de gemeente als zodanig. Wij zitten allen aan zijn tafel. Alleen bij sommigen niet. Daar mag je aan zitten aan hun tafel, maar als je door de ballotagecommissie komt of zoiets, Of andersom, als je er niet uitgegooid wordt, als je de toegang niet ontzegd wordt en zo. Dat is overal heel verschillend. Heb ik ook geen idee van hoe dat allemaal is, hoe dat allemaal werkt. Ik ken alleen het verschijnsel, maar ik ken ook vooral het onbijbelse daarvan. Het bijbelse is, die tafel is een tafel des Heren. En dan gaat het nog niet eens om de letterlijke avondmaalsviering zozeer. Maar de bedoeling is dat we via die avondmaalsviering bepaald worden bij de gemeente als zodanig en dus bij de Heer die ons hoofd is, die ons nood en die ons alles geeft wat we nodig hebben, die ons leven geeft en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Want brood en wijn zijn een uitbeelding van zijn lichaam en van zijn bloed en dus van zijn leven. En dat is wat de gemeente is. Eén brood, zo zijn we allen vele, weliswaar vele leden, maar we zijn één lichaam. En daarom zijn wij eens broods deelachtig. Dat is 1 Korinthe 10. En het is de enige schriftplaats die de moeite neemt, aarzelend nog, om uit te leggen wat dat avondmaal eigenlijk betekent. En ik zei aarzelend, omdat het vragenderwijs staat. Hè? Oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg. En er is geen andere schriftplaats die die dingen uitlegt. En daar is een goede reden voor. En dat is niet dat het geheim is. Maar het is omdat het zo vanzelfsprekend is, dat het eigenlijk naïef is om het uit te leggen. De maaltijd is nou eenmaal gemeenschap. Men voedt zich met hetzelfde. Bron van leven voor iedereen aan de tafel is gelijk. Vandaar dat de tafel in de Bijbel staat voor gemeenschap. En het wordt geacht een feest te zijn, omdat gemeenschap in de wereld als zodanig niet voorkomt. De wereld wordt gekenmerkt door tegenstellingen, door strijd. Volgens de filosofen trouwens door dualisme, maar dat is eigenlijk ook nog maar hetzelfde. Maar waar het over gaat gewoon is dat wij verbonden zijn met de levende Christus en daardoor met elkaar. En hij werkt zijn leven in ons, dat wil zeggen. En dus wat de gemeente betreft, hij bouwt de gemeente, hij voorziet de gemeente van organen en organiseert die dus, enzovoorts. En dat is de enige gemeente die de Bijbel kent, hè. Dat lichaam van Christus dat bestuurd wordt door het hoofd, that's it. En al onze bemoeienissen daarmee doen daar alleen maar afbreuk aan. Maar goed, hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel in zijn huis en zette hun de tafel voor. En verheugde zich dat hij met heel zijn huis aan God gelovig geworden was. En als je de stokbewaarder ziet als een koning, dan is dat huis en al de zijnen, dat is dus zijn volk. En daar gaat het maar om. Komt de koning tot geloof, dan projecteert zich dat op heel het volk waarvan hij immers de officiële vertegenwoordiger is. Nou eenmaal. En dat is een Bijbels gegeven, want als dat niet het geval is, dan is de Heer Jezus niet voor uw zonde gestorven. Want als hij niet als koning de vertegenwoordiger is van heel zijn volk, en als hij dus niet als zoon des mensen de juridische vertegenwoordiger is van heel de mensheid, kon hij niet voor de mensheid schuld betalen. Dat is het verhaal van de eerstgeborene met zijn recht tot lossing, maar ook met zijn recht op de troon, beide. En wat de Heer betreft, hij maakt daar gebruik van in die volgorde. Eerst recht op lossing en dan recht op de troon. Maar hetzelfde beginsel drukt zich uit in dat het volk geacht wordt ondergeschikt te zijn aan de koning. En dus wordt het volk afgerekend op de koning die ze hebben. Die is bepalend. Want die vertegenwoordigt het volk naar boven toe uiteraard in de hiërarchie en dus naar God toe. Vandaar dat het Hebreeuwse woord voor koning hetzelfde is als het Hebreeuwse woord voor dienstknecht, nou eigenlijk voor boodschapper. Alleen wij vertalen het met engel, malach, in het Hebreeuws malach. Een engel, zeggen we dan, een boodschapper. Maar melech, dat is alleen met andere klinkers, maar die bestaan niet in het Hebreeuws. Die heeft men later uitgevonden, voor het gemak. Melech is koning. En dus de koning is een vertegenwoordiger, een boodschapper van God bij de mens. En andersom, hij vertegenwoordigt de mens bij God. Dan zegt u misschien, nou dat lijkt toch wel erg op een hoge priester. Dan zeg ik, ja, normaal gesproken, de koning is ook hoge priester. Alleen onder de wet was dat niet het geval, om redenen waar ik nou niet op inga. Maar onder alle volkeren is het altijd zo geweest. Als er een hoge priester is, dan is het de koning. En dus de koning ook als hoofd van de religie, om zo te zeggen. En dus inderdaad als hoge priester is alleen scheiding gemaakt tussen koningschap en priesterschap in Israël. En dat alleen nog maar zo lang als de wet duurde. Want inmiddels, de koning van Israël zou toch gewoon de Messias zijn. En hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus koning des vredes en koning der gerechtigheid volgens mijn Bijbel. Genesis 14 en de Hebreeën 7 natuurlijk met name. Laat hem tot u doordringen. Daarom, Malach of Melech, die taalkundigen maken er onderscheid in. Wij zijn niet taalkundig, dus we hebben het probleem niet. Er is gewoon geen verschil. Een koning is een boodschapper van God en vertegenwoordigt God bij de mens en is verantwoordelijk om het woord Gods aan het volk te geven. En andersom. Dat wil zeggen, het volk wordt bij God vertegenwoordigd door de koning. Omdat hij de eerstgeborene is uit het volk, om zo te zeggen. En wat voor de koning geldt, geldt dus voor het volk. Er zijn trouwens voorbeelden genoeg van, ook in het Oude Testament, waar dat beginsel wordt toegepast. Ten goede en ten kwade van het volk. Hè? Maar goed, dat terzijde, maar ik bedoel maar op te wijzen vervolgens dat die hele gevangenis dezelfde gevangenis is als die van Jozef enzovoorts. Die gevangenen waren er al, toen kwam Jozef erin en toen werd het pais en vree. Want Jozef stond aan het hoofd van die gevangenis enzovoorts. Maar Jozef en zijn gevangenis zijn een beeld gewoon van de 10 stammen van Israël. En hier krijg je Saulus, Paulus, Silas, hoe ze maar heten, komen in die gevangenis en het hele huis, komt tot geloof. En in de eerste plaats de stokbewaarder, het hoofd van de gevangenis daar. En dat is het verhaal. Hè? En dat is de geschiedenis van hoe het evangelie gebracht wordt uiteindelijk aan het Britse vorstenhuis. Dat is het eerste wat tot geloof komt. De beide takken daarvan in bepaalde volgorde, met een aantal jaren tussenruimte. Maar dat ga ik allemaal nou niet uitleggen natuurlijk. Het gaat maar om het beginsel. Het is hetzelfde beginsel, maar misschien heb ik het vorige keer gezegd, dat weet ik zo gewoon niet meer. Het is hetzelfde beginsel als dat van de brief aan Filemon. Waaruit blijkt dat Paulus in Rome terecht kwam. En hij komt daar een slaaf tegen die was weggelopen. Die komt daar tot geloof. En Paulus stuurt hem terug naar zijn heer. Maar daar ben je heel dicht bij het andere verhaal. Paulus komt in Rome terecht. Komt daar Caradoc tegen. Hé, jij hier ook? Er zijn nog familie in de verte, achterneven. Eén was van Jozef, de andere was van Benjamin, dus er wordt familie enzovoort. Ja, bovendien allebei in Custodia, Liberia of andersom. Maar in ieder geval in een gekozen gevangenschap. Niet in gevangenschap, maar gekozen enzovoort. En dus in de aard ook tijdelijk enzovoort. Ze komen elkaar daar tegen. Paulus brengt die Caradoc, die Britse vorst die daar gevangen zit, het evangelie. En zegt, en nou terug naar je meester. Omdat je die gaat dienen. Degene van wie je weggelopen bent. Want hij vertegenwoordigt de 10 stammen van Israël. Wilde zijn heer en meester niet dienen. Kwam in ballingschap, dus in gevangenschap terecht. Uitlopend op een tamelijk letterlijke gevangenschap in Rome. Maar daar komt hij alsnog tot geloof. En keert terug tot de heer. Om die vervolgens te dienen. Hij en zijn huis. En van dat huis stamt het Britse koningshuis af. Ja, zelfs als dat niet het geval zou zijn, dan nog zijn ze de erfgenamen ervan. Dus het maakt niks uit. Hè? Het is diezelfde troon nog steeds. En daarom zeg ik, nou ja, als het dan in mijn Bijbel staat, als ze in het geloof niet blijven, zullen ze afgesneden worden, dan moet je verwachten dat dat vandaag of morgen ook gebeurt. En hoe gebeurt het? Door de opname van de gemeente gewoon. Alle gelovigen weg. En wat overblijft is uiteraard afgesneden van die wortel en dus van de priesterlijke functie. Ik weet niet of het zinnig is om erop in te gaan, maar ik loop toch alweer over mijn tijd heen. Vooruit, voor degene die olijfbomen niet begrijpen in Romeinen 11. Er is altijd discussie over, hè? Wat is dat, die olijfboom? Wat is die wortel? Wat is die stam? Enzovoort. Ik moet u zeggen, de eenvoudige verklaring is natuurlijk, het is Israël op een of andere wijze. Maar de vraag is, maar waarom wordt het dan uitgebeeld in een olijfboom? Dat vraagt nooit iemand zich af. Ik heb het in geen enkele verklaring nog ooit gelezen. Het neemt u van mij aan, ik heb er een paar gelezen. Minstens twee. Maar, flauwekul. Maar het gaat altijd maar over die bomen. En Talmannen wilde nooit over, maar wat voor boom is het eigenlijk? De olijfboom. En de olijfboom is een beeld van priesterschap. Onthoud dat. Zij brengen de olie voort. En olie is de uitbeelding van eeuwig leven. Daarom vind je de olijfboom ook als uitbeelding van het getuige zijn. Een getuige is een olijfboom. Twee olijfbomen zijn trouwens twee getuigen. Geldt dat ook voor Openbaring 11? Ja, het geldt ook voor Zacharia 4. Maar dit is hetzelfde namelijk. Twee olijfbomen zijn twee getuigen. Twee olijftakken zijn twee getuigen. Precies. Ze hebben het woord van God en ze zouden vrucht dragen. Dat is het verhaal. Dus die olijfboom, die tamme olijfboom, is een beeld van Israël, jawel. Maar als priesterlijk volk. Het is een uitbeelding van het priesterlijke volk. Waaraan die wilde takken zijn toegevoegd ten koste van de tamme takken. En de wilde takken zullen, als ze in het geloof niet blijven, zullen ze weer afgesneden worden. Dat wil zeggen, hen zal die priesterlijke verantwoordelijkheid ontnomen worden. Want, en dan ben ik toch over mijn tijd, dus nou kan ik het een keer kort zeggen. Als u het niet begrepen hebt, dan vergeet u het later toch weer, dat is makkelijk genoeg. Wij zeggen wel eens dat de priesterlijke... Het priesterlijke volk in onze dagen de gemeente is. Begrijp je me goed, er zijn er ook die zeggen, hoofdzakelijk in Nijkerk en omgeving, dat het priesterlijke volk van God, dat is het Joodse volk. Dat kan natuurlijk niet, want zij verwerpen het woord Gods. Dus dat hooguit Baal priesters, maar geen priesters van God. Goed. Maar daarna zeggen wij dat de priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven is aan de gemeente. En het is voor alle praktische doeleinden, klopt dat. Want de gemeente is immers tempel en dus een priesterlijk huis. De gemeente is een koninklijk priesterdom, volgens 1 Petrus. Kortom, aan de gemeente is het woord Gods toebetrouwd, maar dat is de tempel, want in de tempel woont het woord Gods. Uitgebeeld in twee stenen tafel in de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. Enzovoorts. Huh? Daar is dus de gemeente. Is dus de gemeente, de kerk, in de plaats van Israël gekomen? Dan zeg ik, ja, je zou wel zeggen, ja. Nou, als we begrijpen wat we ermee bedoelen nu, dan is dat correct. Dat is de plaats of positie van het priesterlijke volk. Met eeuwige zaligheid heeft het niks van doen. Het heeft te maken met verantwoordelijkheid die men draagt. Daarna, iets nauwkeuriger. Eigenlijk is het niet de gemeente die priesterlijke verantwoordelijkheid draagt. Als dat zo zou zijn, dan zou Romein 11 dus leren dat de gemeente ontslagen kan worden uit het ambt. En dat kan niet, want wij zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. En dat is een onvergankelijk priesterschap. Men kan het niet kwijtraken en het kan ook niet overgedragen worden. Wij zijn het voor altijd. Dus dan klopt die uitdrukking niet, dan zult ook gij afgesneden worden. En zo. De gemeente wordt niet afgesneden. Maar het idee bij die boom daar is die van een priesterlijk volk. En men kan van dat priesterlijke volk worden afgesneden. En dat zal met die wilde takken gebeuren. Omdat na de opname van de gemeente de priesterlijke verantwoordelijkheid op aarde zal gegeven worden aan het Joodse volk. Zonder dat die trouwens afgenomen wordt van de gemeente. Alleen wij hebben vanaf dat tijdstip een hemelse positie. Maar strikt genomen dus, die olijfboom staat voor de 10 stammen van Israël. Althans in de praktijk vanwege die takken die erop geënt zijn enzovoorts. Die priesterlijke verantwoordelijkheid ligt bij de Kelto dan wel Anglo-Saxische volkeren. In die volgorde ongeveer ook. In de eerste plaats bij de Kelten dus, wie dat maar zij mogen. En als zij in het geloof niet blijven, zullen zij afgesneden worden. En wanneer, wat moet er gebeuren om vast te stellen dat ze in het geloof niet blijven? Het antwoord is nou, als het koningshuis eraf valt. En daarna zeggen wij, nou ja, naar het zich laat aanzien, is dat al gebeurd. Daarna is de vraag, ja, in welke mate dan? En dan dat weet ik dan ook nooit. Hè. Je kunt niet echt bij de mensen in hun hart kijken. En wat er gepubliceerd wordt op hoog niveau, over de hogere kringen, zal ik maar zeggen, dat is sowieso niet te vertrouwen. Dat is me goed ook trouwens, denk ik altijd. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat wil zeggen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat als het die kant op gaat, dan wordt het gevaarlijk. Althans, naar die aardse maatstaven gerekend, naar onze maatstaven helemaal niet. Dat betekent dus gewoon weer dat ik geloof dat de opname van de gemeente dus nooit meer lang op zich kan laten wachten. En ik geef mijn mening graag voor een betere. Maar zo zie ik dat. Dat kan nooit lang meer duren. En dan heb ik het niet hoeven te hebben. Dan heb ik niet hoeven spreken over het Nederlandse Koningshuis in elk geval. Dat vind ik wel teleurstellend eigenlijk. Je hoopt altijd, en je hoopt heel lang, dat het er wat positiever uitziet. Ten slotte, mijn vader kreeg ooit nog eens een keer een tent van Hare Majesteit, een evangelisatietent. In 1954 was dat. 1953. Maar ik denk dat dat soort dingen in onze dagen helemaal ondenkbaar zijn. Hè? Dat was Juliana nog, ja, of al, kan je ook zeggen. Hè? En wat voor kritiek je ook op het goede mens zou hebben, dat deed ze dan toch, hè? Terwille van het evangelie. En ik herinner mij prinses Margriet nog in onze evangelisatiesamenkomsten en bij Youth for Christ, en dat was toen nog echt Youth for Christ, zal ik maar zeggen. Nog veel meer dan dat nu 50 jaar later is. En je vraagt je altijd af wat daarvan overgebleven is, hè? Je bent bang voor niet veel, maar je hoopt altijd nog, hè? Ik weet het niet, maar het ziet er niet best uit. In ieder geval, dat er sprake is van systematische ontkerkelijking en ontkerstening, zeg ik liever. Ontkerkelijking ben ik blij mee, eigenlijk. Niet dat ik het propageer, maar ik lig er absoluut niet van wakker. Integendeel. Maar ontkerstening, dat vind ik dat is een ander ding. En dat is inderdaad alarmerend. Ook in politiek opzicht natuurlijk.